Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we dat onder meer doen door te luisteren naar de boodschap die Paus Franciscus heeft de wereld ingestuurd voor de deelnemers die hebben deelgenomen aan de internationale conferentie die werd georganiseerd door de Pauselijke Academie voor het Leven en dat van 18 tot en met 19 januari over de declaratie van Helsinki, Research in Resource Poor Settings. We gaan daar zo meteen naar luisteren. De derde zondag door het jaar, dat is de zondag waar de paus de heilige mis heeft gecelebreerd, en dat in het bijzonder op de vijfde zondag van het woord van God. Dit jaar heeft deze als thema Blijf in mijn woord. We gaan luisteren naar de homilie van de heilige vader. En tot slot horen we ook nog de meditatie die de Heilige Vader op diezelfde zondag 21 januari heeft gegeven, toen hij samen met de gelovigen het Angelus bad op het Sint-Pietersplein. Alvorens we daar allemaal naar gaan luisteren, gaan wij nu binnen in het Apostolische Paleis en gaan kijken naar de audienties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op vrijdag 19 januari heeft de Heilige Vader een audiëntie verleend aan kardinaal Mauro Piacenza, de hoofdpenitentiarius van het Vaticaan. Ook aan mevrouw Chloe Silva Tilmandindo, de ambassadeur van Oost-Timor bij de Heilige Stoel, en dat ter gelegenheid van de overhandiging van haar geloofsbrieven, een nieuwe ambassadeur dus voor Oost-Timor, in het Vaticaan bij de Heilige Stoel. De paus ontving ook een ecumenische delegatie uit Finland. We bevinden ons natuurlijk in de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. En ook in het kader daarvan heeft de paus enkele ontmoetingen gehad. Een audiëntie werd verleend aan de heer Kasim Jomart Tokayev, de president van de Republiek van Kazachstan, samen met zijn gevolg. Aartsbisschop Antoine Camilleri, die werd ontvangen. Hij is de apostolische nuncius in Ethiopië en Djibouti en apostolisch gedelegeerde in Somalië, bijzonder vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de Afrikaanse Unie. Ook de president van Colombia werd door de paus ontvangen, de heer Gustavo Petro, samen met zijn gevolg. Een delegatie van de Internationale Federatie van Katholieke Universiteiten werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen. Als ook een delegatie van het Bisdom Belluno Feltre, en dat ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de ramp van Fayon. Op zaterdag 20 januari ontving de paus kardinaal Robert Francis Prevost, prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Een audiëntie werd verleend aan Monseigneur Domenico Sorrentino, de aartsbisschop van Assisi Nocera, Umbra, Gualdo, Tarino en van Foligno. Een audiëntie werd verleend aan Monseigneur Silvio José Páez Ortega. Hij is de hulpbisschop van Managua in Nicaragua. Pater Tesfaye Tadès Gabrisalesi, de algemene overste van de Comboni-missionarissen van het Hart van Jezus, werd ontvangen door de Heilige Vader samen met verschillende van de leden van de gemeenschap. De leden van de Nationale Raad van de Vernieuwing in de Heilige Geest werd eveneens ontvangen als de leden van de Vereniging van Subsidiariteit en Modernisering van Lokale Overheden. Op maandag 22 januari ontving de paus de leden van de Internationale Vereniging van bij het Vaticaan geaccrediteerde journalisten. Audiëntie werd verleend aan de bisschop van Kabgayi in Rwanda, Monseigneur Balthazar Ntivoguruzwa. De leden van het Nationaal Comité voor het Eefeest van de Geboorte van Don Lorenzo Milani werden eveneens door de Heilige Vader ontvangen. Ook producenten die deelnemen aan de Vinitali-tentoonstelling werden door de paus gezien. En de paus ontving tot slot ook de president van de Republiek van Oost-Timor, samen met zijn gevolg, de heer José Manuel Ramos Horta. De paus heeft een boodschap gepubliceerd gericht aan de deelnemers van de internationale conferentie die werd georganiseerd door de Pauselijke Academie voor het Leven. En dat van 18 tot en met 19 januari met het thema The Declaration of Helsinki Research in Resource Poor Settings. De paus zei het volgende. Het doet mij genoegen u allen te mogen begroeten bij de start van de conferentie die wordt georganiseerd door de World Medical Association, samen met de American Medical Association en de Pauselijke Academie voor het Leven. Het thema dat u behandelt, de verklaring van Helsinki Research in Resource Poor Settings, is zowel belangrijk als actueel. Want de verklaring zelf benadrukt de fundamentele kwestie van vrijheid en geïnformeerde toestemming met betrekking tot klinisch onderzoek. Vanuit deze basis hebben we door de jaren heen gezien hoe dit onderwerp invloed heeft gehad op de medische praktijk als geheel. Sinds de eerste versie in 1964 en de daaropvolgende updates heeft de verklaring een essentiële bijdrage geleverd aan het mogelijk maken van de overgang van onderzoek op patiënten naar onderzoek met patiënten. We weten maar al te goed hoe belangrijk deze verschuiving is geweest voor de medische praktijk door het bevorderen van een nieuwe harmonie in de relatie tussen arts en patiënt. Terwijl de asymmetrie in de therapeutische relatie maar al te duidelijk is, is de centrale rol die de zieke zou moeten hebben nog geen realiteit geworden. Deze moet voortdurend worden beschermd en bevorderd in de nieuwe omstandigheden waarin de geneeskunde zich bevindt, die zich steeds sneller ontwikkelt en die nieuwe technologische en farmaceutische middelen, economische belangen en commerciële allianties en culturele contexten omvatten, waarin het gemakkelijker is om anderen voor eigen doelwitten te instrumentaliseren. Klinisch onderzoek in lage inkomenslanden is een gebied dat bijzonder gevoelig is voor dergelijke kwetsbaarheden. Deze zorgen vormen inderdaad een bijzonder aspect van de bescherming die we steeds moeten garanderen. In alle aspecten van ons leven samen, voor de mensen in onze samenlevingen die het meeste risico lopen. Op internationaal niveau zijn we getuigen van vele onrechtvaardigheden die arme landen in een achtergestelde positie duwen. In termen van toegang tot en gebruik van beschikbare gronden, hulpbronnen, waardoor ze overgeleverd zijn aan de genade van rijkere landen en industriële entiteiten die ongevoelig lijken voor diegenen die zich niet kunnen handhaven in economische termen, zelfs wanneer fundamentele behoeften en rechten op het spel staan. Dit zijn kwesties die ook betrekking hebben op technologieën, zoals kunstmatige intelligentie. Het is heel belangrijk om te kunnen voorkomen dat er ook ongelijkheid ontstaat op het gebied van gezondheidszorg en klinisch onderzoek. We mogen de zorg, die de essentiële houding vertegenwoordigt die het mogelijk maakt dat het menselijk leven zich ontwikkelt door het toevertrouwen van de ene persoon aan de andere, niet ondergeschikt maken aan de reductieve mentaliteit van de markt en de technologie. Ik ben blij dat u zich over deze vragen buigt en niet enkel op zoek bent naar de implicaties ervan op theoretisch niveau, maar ook naar concrete oplossingen. We moeten namelijk een evenwicht zien te vinden tussen onderzoeksmogelijkheden en het welzijn van patiënten, zodat de kosten die onderzoek met zich meebrengt en de toegang tot de daaruit voortvloeiende voordelen eerlijk verdeeld zijn. Hier wil ik ook uw aandacht vestigen op het feit dat het respecteren van de vrijheid van de verschillende betrokken gemeenschappen betekent dat we ook hun verschillende culturele gevoeligheden moeten waarderen, die niet geschaad mogen worden door kennispatronen en sociale praktijken die zij niet als de hunne erkennen. We worden dus geconfronteerd met uitdagingen die vragen oproepen over mondiale rechtvaardigheid in de gezondheidszorg. Op dit gebied hebben we, na de ervaring van de pandemie, gezien hoe belangrijk het is om vormen van bestuur te bieden die verder gaan dan die welke beschikbaar zijn voor individuele naties. In dit opzicht moeten we een manier van denken over de internationale gemeenschap bevorderen die effectief de menselijke familie dient, door ons te richten op een perspectief van sociale vriendschap en universele broederschap. Met deze gevoelens bied ik u mijn biddende goede wensen aan voor uw beraadslagingen en uw werk. Op allen die aan deze conferentie deelnemen, roep ik graag de overvloedige zegen van de Almachtige God. Een boodschap gericht dus aan de deelnemers van de internationale conferentie rond dit belangrijke thema van de relatie tussen de patiënt en de arts. Paus Franciscus die heeft op de vijfde zondag van het Woord van God, de derde zondag door het jaar van 2024, de heilige mis opgedragen met het thema Blijf in mijn woord. Tijdens deze eucharistie heeft de heilige vader de ambten van lector en catechist aan verschillende leken mannen en vrouwen uit verschillende landen over de hele wereld overhandigd. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus in de homilie die hij tijdens deze heilige mis heeft gegeven.
Abbiamo ascoltato. Gesù disse loro, venite dietro a me.
We hebben gehoord dat Jezus tot hen zei, kom en volg mij. En zij lieten onmiddellijk de netten vallen en volgden hem. De kracht van het woord van God is groot, zoals we ook hebben gehoord in de eerste lezing. Het woord van de Heer kwam tot Jona, sta op, ga naar Nineve en verkondig het hun. Jona stond op en ging, volgens het woord van de Heer. Het woord van God ontketent de kracht van de Heilige Geest. Het is een kracht die iemand naar God toetrekt, zoals het deed bij de jonge vissers die verbijsterd waren door de woorden van Jezus. En het is een kracht die naar anderen uitgaat, zoals het deed bij Jona, die uitging naar hen die ver van de Heer waren. Het woord trekt dus naar God en zendt naar anderen. Het trekt naar God en zendt naar anderen. Dat is zijn dynamiek. Het laat ons niet in onszelf gekeerd achter, maar verruimt ons hart. Doet ons van koers veranderen, zet gewoontes op hun kop, opent nieuwe scenario's, onthult ongekende horizonten. Broeders en zusters, het woord van God wil dit in ieder van ons doen. Net als bij de eerste discipelen, die toen ze de woorden van Jezus aannamen, hun netten lieten vallen en aan een wonderlijk avontuur begonnen. Zo roept het woord ook aan de kusten van ons leven, naast de boten van het gezin en de netten van het werk, de roep van Jezus op. Hij roept ons op om samen met hem de zee op te gaan voor anderen. Ja, het woord wekt zending op. Het maakt ons tot boodschappers en getuigen van God voor een wereld vol woorden, maar dorstig naar dat woord dat ze vaak negeert. De kerk leeft van deze dynamiek. Ze wordt geroepen door Christus, getrokken door hem en de wereld ingestuurd om van hem te getuigen. Dit is de dynamiek van de kerk. We kunnen niet zonder het woord van God, zijn zachte kracht die, als in een dialoog, het hart raakt, zich inprent in de ziel, haar vernieuwt met de vrede van Jezus, die ons rusteloos maakt voor anderen. Wanneer we kijken naar de vrienden van God, de getuigen van het evangelie in de geschiedenis, de heiligen, dan zien we dat voor hen allemaal het woord beslissend is geweest. Laten wij denken aan de eerste monnik, de heilige Antonius, die, getroffen door een passage uit het evangelie tijdens de heilige mis, alles achterliet voor de Heer. We denken aan de heilige Augustinus, wiens leven een wending nam toen een goddelijk woord zijn hart genas. Laten we denken aan de heilige Theresia van het kind Jezus, die haar roeping ontdekte door de brieven van de heilige Paulus te lezen. En ik denk aan de heilige wiens naam ik draag, Franciscus van Assisi, die, na gebeden te hebben in het evangelie las, dat Jezus zijn leerlingen zond om te prediken en uitriep, dit wil ik, dit vraag ik, dit verlang ik te doen met heel mijn hart. Dit zijn levens die veranderd zijn door het woord van het leven, door het woord van de Heer. Maar ik vraag mij af, waarom gebeurt bij velen van ons niet hetzelfde? Zo vaak horen wij het woord van God. Het gaat het ene oor in en het andere weer uit. Waarom? Misschien omdat, zoals deze getuigen ons laten zien, wij niet doof moeten zijn voor het woord. Dat is ons risico. Overweldigd door 1000 woorden laten we ook het woord van God aan ons voorbij gaan. We horen het wel, maar we luisteren er niet naar. We luisteren er naar, maar we houden het niet vast. We houden het niet vast. We laten ons niet uitlokken om te veranderen. En bovenal, lezen we het, maar bidden we het niet. Terwijl het lezen van de Heilige Schrift gepaard moet gaan met gebed, zodat de dialoog tussen God en mens tot stand komt. Laten we de 2 fundamentele dimensies van het christelijk gebed niet vergeten. Luisteren naar het woord en aanbidding van de Heer. Laten wij ruimte maken voor het woord van Jezus. Het woord van Jezus bidden en het zal voor ons gebeuren zoals voor de eerste discipelen. Laten wij terugkeren naar het evangelie van vandaag, waarin 2 gebaren staan die voortvloeiden uit het woord van Jezus. Ze lieten de netten achter en volgden hem. Laten we hier kort bij stilstaan. Ze lieten achter. Maar wat lieten ze achter? De boot en de netten. Dat wil zeggen, het leven dat ze tot op dat moment hadden geleid. En zo vaak hebben wij er moeite mee om onze zekerheden, onze gewoontes te verlaten, omdat we erin verstrikt raken als vissen in een net. Maar wie in contact staat met het woord geneest van de strikken van het verleden, omdat het levende woord het leven opnieuw interpreteert. Zelfs het gewonde geheugen geneest door de herinnering aan God en zijn werken voor ons te enten. De Schrift grondt ons in goedheid, herinnert ons eraan wie we zijn, geredde en geliefde kinderen van God. De welriekende woorden van de Heer zijn als honing. Ze maken het leven smakelijk. Ze wekken de zoetheid van God op. Ze voeden de ziel. Ze bannen angst uit, overwinnen eenzaamheid. En net zoals ze die leerlingen de herhaling van een leven van boten en netten achter zich lieten, zo vernieuwen ze het geloof in ons. zuiveren ze het en bevrijden ze het van zoveel geruis. Brengen ze het terug naar zijn oorsprong, naar de sprankelende zuiverheid van het evangelie. Door de werken van God voor ons te vertellen, maakt de Heilige Schrift de boeien van een verlamd geloof los en laat ze ons opnieuw het christelijk leven proeven zoals het werkelijk is. Een verhaal van liefde met de Heer. De discipelen gingen dus weg en toen volgden ze, vertrokken en volgden, lieten achter en volgden. Achter de meester, en zo gingen ze voortwaarts. In feite maakt zijn woord, terwijl het bevrijdt van de lasten van het verleden en het heden, iemand volwassen in waarheid en naastenliefde. Het verkwikt het hart, schudt het wakker, zuivert het van huichelarij en vervult het met hoop. De Bijbel zelf getuigt dat het woord concreet en effectief is, als regen en sneeuw voor de bodem, als vuur, als een hamer die de rots breekt, als een scherp zwaard dat de gevoelens en gedachten van het hart doorgrondt, als een onvergankelijk zaad dat klein en verborgen ontkiemt en vrucht draagt. In het woord van God ligt zo'n werkzaamheid en kracht besloten dat het de voeding van de ziel is, de zuivere en eeuwige bron van geestelijk leven. Broeders en zusters, mogen deze zondag van het woord van God ons helpen om vreugdevol terug te keren naar de bron van het geloof die voortkomt uit het luisteren naar Jezus, het woord van de levende God. En terwijl er voortdurend woorden worden gezegd en gelezen over de kerk, helpt ons om het woord van leven dat weer klinkt in de kerk te herontdekken. Anders praten we uiteindelijk meer over onszelf dan over hem. En vaak blijven onze gedachten en problemen centraal staan in plaats van Christus met zijn woord. Laten wij terugkeren naar de bronnen om de wereld het levende water te bieden dat ze niet kan vinden. En laten we, terwijl de maatschappij en de sociale media het geweld van woorden accentueren, ons vastkrampen aan de zachtmoedigheid van het woord van God dat redt, dat zachtmoedig is, dat geen lawaai maakt, dat het hart binnendringt. En laten wij ons eindelijk enkele vragen stellen. Welke plaats reserveer ik zelf voor het woord van God op de plaats waar ik leef? Er zijn misschien boeken, kranten, televisies, telefoons, maar waar is de Bijbel? Houd ik in mijn kamer het evangelie bij de hand? Lees ik het elke dag om mijn weg door het leven te vinden? Draag ik een klein exemplaar van het evangelie in mijn tas om het te lezen? Ik heb vaak geadviseerd om het evangelie altijd bij je te hebben, in je zak, in je tas, op je mobiele telefoon. Als Christus mij werkelijk dierbaar is boven alles, hoe kan ik dan het huis verlaten en zijn woord niet meenemen? En een laatste vraag. Heb ik tenminste één van de vier evangelieën volledig gelezen? Het evangelie is het boek van het leven. Het is eenvoudig en kort. En toch hebben zoveel gelovigen er nog nooit eentje van begin tot eind gelezen. Broeders en zusters, God zegt, de Schrift is het begin en de auteur van de schoonheid. Laten wij veroverd worden door de schoonheid die het woord van God in ons leven brengt.
Porto nella borsa un piccolo esemplare del Vangelo per leggerlo. Tante volte ho consigliato sempre il Vangelo con sé, in tasca, nella borsa, nel telefonino. Se Cristo mi è caro più di ogni cosa, come posso lasciarlo a casa e non portare con me la sua parola? E un'ultima domanda. Ho letto per intero almeno uno dei quattro Vangeli. Il Vangelo è un libro della vita, è semplice, breve, eppure i tanti credenti non ne hanno mai letto uno dall'inizio alla fine. Fratelli e sorelle, Dio, dice la Scrittura, è principio e autore della bellezza. Lasciamoci conquistare dalla bellezza che la parola di Dio porta nella vita.
Mooie woorden van Paus Franciscus. En ook altijd fijn om nog even zijn stem te kunnen laten horen. We gaan luisteren naar een zeer toepasselijk lied. En daarna kom ik graag bij u terug. Wij gaan samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. En daarna luisteren we nog naar de meditatie die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens het Angelus van zondag 21 januari. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie an Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnazione in cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a Teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we nog luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens het Angelus dat hij heeft gebeden samen met de vele gelovigen die zich hadden verzameld op het Sint-Pietersplein en dat op zondag 21 januari.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Het evangelie van vandaag vertelt over de roeping van de eerste discipelen. Anderen oproepen om zich bij zijn missie aan te sluiten is een van de eerste dingen die Jezus doet aan het begin van zijn openbare leven. Hij benadert enkele jonge vissers en nodigt hen uit om hem te volgen, om vissers van mensen te worden. En dit vertelt ons iets belangrijks. De Heer houdt ervan om ons te betrekken bij zijn verlossingswerk. Hij wil dat we actief met hem meewerken. Hij wil dat wij verantwoordelijk zijn en een hoofdrol spelen. Een christen die niet actief is, die niet verantwoordelijk is in het werk van het verkondigen van de Heer, en die geen protagonist is van zijn geloof, is geen christen. Of, zoals mijn grootmoeder altijd zei, een rozenwaterchristen. Op zich zou God ons niet nodig hebben, maar hij heeft ons wel nodig, ondanks het feit dat dit betekent dat hij zoveel van onze beperkingen op zich neemt. We zijn allemaal beperkt. Ja, zondaars. En hij neemt ze op zich. Laten we bijvoorbeeld eens kijken hoeveel geduld hij had met de discipelen. Vaak begrepen ze zijn woorden niet. Soms konden ze niet met elkaar overweg. Lange tijd konden ze essentiële aspecten van zijn verkondiging niet accepteren, bijvoorbeeld de dienstbaarheid. Toch koos Jezus hen uit en bleef in hen geloven. En dit is belangrijk. De Heer heeft ons uitverkoren om christenen te zijn en wij zijn zondaars. We doen het een na het ander, maar de Heer blijft in ons geloven en dat is prachtig. Gods heil aan allen brengen was voor Jezus inderdaad het grootste geluk, zijn missie, de zin van zijn bestaan, of, zoals hij zegt, zijn voedsel. En in elk woord en in elke handeling, waarmee we ons bij hem aansluiten, in het prachtige avontuur van liefde geven, vermenigvuldigen licht en vreugde zich, niet enkel om ons heen, maar ook in ons. Het evangelie verkondigen is dus geen verloren tijd. Het is gelukkiger worden door anderen te helpen gelukkiger te zijn. Het is onszelf bevrijden door anderen te helpen vrij te zijn. Het is beter worden door anderen te helpen beter te zijn. Laten wij ons dus afvragen, sta ik af en toe stil bij de vreugde die in mij en om mij heen groeide toen ik de oproep aanvaarde om Jezus te leren kennen en van Hem te getuigen? En als ik bid, dank ik de Heer dan dat Hij mij geroepen heeft om anderen gelukkig te maken? En tot slot, wil ik door mijn getuigenis en vreugde iemand laten proeven hoe mooi het is om Jezus te beminnen. Mogen de Heilige Maagd Maria ons helpen om de vreugde van het Evangelie te proeven.
Per fare memoria della gioia che è cresciuta in me e attorno a me quando ho accolto la chiamata a conoscere e testimoniare Gesù. E quando prego, ringrazio il Signore per avermi chiamato a rendere felici gli altri. Infine, desidero far gustare a qualcuno, attraverso la mia testimonianza e la mia gioia, far gustare quanto è bello amare Gesù. La Vergine Maria ci aiuti ad assaporare la gioia del Vangelo.
En met die woorden bad de paus samen met de gelovigen het Angelus, zoals wij zo net met hem hebben kunnen doen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We danken u van ganser harte voor het luisteren. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan hoop ik dat u er opnieuw een volgende keer bij bent. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank. En nog een bijzonder fijne dag gewenst.